gemeente, vooraf een enkele mededeling. De collecten die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas, emeritikas, en voor ontheemden in Sri Lanka. Dat is dan de avondmaalscollecte en ook de deurcollecte. De ontheemden in Sri Lanka die we willen ondersteunen via de stichtingen ZOA en Woord en Daad. Volgende week zondagmorgen gaat in de morgendienst voor dominee De Geus los uit Brazilië. Het is een zendingsdienst en na afloop is er een presentatie en is er mogelijkheid tot gesprek en ontmoeting. Tot zover, de schriftlezing voor onze luisteraars thuis, die is uit Handelingen 2, de verzen 37 tot en met 47. Dus Handelingen 2, 37 tot 47. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113, daar zingen wij samen van het eerste en het vierde vers. Gij Heere knechten, looft den Heer, looft zijn naam en verbreidt zijn eer. De naam des Heere zij geprezen. En ook het vierde vers van deze mooie Psalm 113. Wij doen ook vanmiddag belijdenis van ons geloof en daarna zingen we uit Psalm 97, het laatste vers, het zevende. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden en de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Avondmaalsbediening van deze middag willen we samen het kort formulier lezen. Het korte formulier dat aldus luidt: geliefden in onze Heere Jezus Christus, hoort hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker had genomen en gedankt had, zei hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun zeggend: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggend: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u wordt vergoten. Opdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich in ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonden, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeve zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen zijn vergeven. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen we dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben en vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden zolang ze zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren mag gaan dan wie zonder enige zonde zou zijn. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Here Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven en voor onze levendmakende geest heeft verworven. Door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus dat zegt. Want één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam, terwijl wij alle eens broodsdeelachtig zijn. Met groot verlangen mogen we samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven en dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of gij zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, o barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus. Amen. Laat ons zometeen onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus is onze voorspraak aan de rechterhand van de hemelse Vader. En laat ons er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt zullen worden als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij zingen nu samen uit Psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil ons ten herder wezen. geliefden in de Heere. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ter dankzegging die we dankzeggende zegen en lof prijzen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. de eerste gemeente, de gemeente vlak na Pinksteren, lezen wij in Handelingen 2, in het laatste stukje van vers 46, dat ook vanmorgen centraal heeft gestaan. Van huis tot huis broodbrekend, aten ze tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Die eerste gemeente die heeft met vreugde avondmaal gevierd. En die vreugde die bestond natuurlijk daarover dat men dankbaar was, dat men het met elkaar mocht doen. Maar die vreugde ging dieper. Die vreugde die was er met het oog op de Heere zelf. In de tekenen van brood en wijn mochten ze de Heere ontmoeten. In zijn liefde. In zijn genade. En dat gaf zo'n diepe vreugde aan hun hart. Vreugde die je misschien het beste zou kunnen omschrijven als verwondering. Verwondering. Hoe is het mogelijk dat de Heere zo goed is voor mensen als wij zijn? Die eerste gemeente die heeft met vreugde avondmaal gevierd en er staat ook met eenvoudigheid van hart. Er zijn wel eens mensen die denken dat het woord eenvoudigheid oprechtheid betekent. Natuurlijk heeft men oprecht de Heere gezocht in het avondmaal. Nee, het woord eenvoudigheid betekent hier eigenlijk wat anders. Het betekent, men heeft met een ongedeeld hart avondmaal gevierd. Men heeft alleen omhoog gezien. Dus de tekenen van brood en wijn waren voor hen aanleiding om op Christus te zien. Op hem alleen. Niet op onszelf te zien, maar op hem te zien. En naarmate dat men zo eenvoudig één richting uit mocht zien op hem, naar die mate ontvingen ze vreugde in hun hart. En zo zal het bij ons ook gaan. Als we vanmiddag aan het avondmaal hier mogen zijn, dan worden we ertoe geroepen om op Christus te zien. Op niemand anders. Alleen op hem. En als we vanmiddag op hem mogen zien, dan kan het niet anders of ook wij mogen enigszins vreugde hebben in ons hart. Verwondering over zijn goedheid en over zijn genade. Laten we samen zingen, geliefden, uit Psalm 118, het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Thank you. Laten wij Gods naam met lofzegging prijzen. God die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen, naar zijn goedertierenheid over ons, in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machte is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Laat ons deze avondmaalsviering besluiten met dankzegging. En ook laten we samen bidden om Gods blijvende zegen over deze dienst en in het bijzonder over de bediening van zijn woord. Aan het einde van deze avondmaalsbediening en ook die van deze morgen komen we samen tot u. Heere, u heeft onze harten weer willen spijzen en laven. Met dat hemelse brood, Christus. Met die hemelse wijn, Christus. Alles ligt in hem, niets ligt in ons. In hem is er een volkomenheid van vergeving en van genade. In hem is er een overvloed van leven. In hem mogen we alles zoeken en alles vinden. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. In hem de onvergankelijke schatten van het leven. Heere, wij zeggen uw naam hartelijk dank dat we deze dag avondmaal mogen vieren. Dat wij ook op die manier door de tekenen van brood en wijn bij de rijkdom van Christus weer worden bepaald. En wilt u geven, Heere, dat wij, wanneer we vandaag avondmaal hebben mogen vieren, dat hebben mogen doen met eenvoudigheid van hart, dat wij niemand hebben gezien dan de Heere Jezus alleen. En dat er vanuit dat zien op hem ook werkelijk vreugde in ons hart mag zijn. Vreugde die bestaat in verwondering. Verwondering over uw goedheid en over uw genade. Verwondering over uw zondaarsliefde. En Heere, dat we dan ook van ganser harte u willen lof zingen, niet alleen maar met onze mond, maar ook dat we uw lof willen brengen door de daden van ons leven. Dat we werkelijk dankbaar zijn, dankbaar. Hij die zich uit in zingen en in doen en laten. Heere, u heeft er recht op. Wij willen zo aan het einde van deze avondmaalsbedieningen uw grote naam ootmoedig prijzen. En wij bidden van u, of u ons ook leiden wilt, Heere, in de dankzegging als we zo meteen uw woord gaan opendoen. En als we zo meteen ook dat woord gaan overdenken. Dat wij door uw geest geleid mogen worden. En dat we het mogen zien wat u ook in die dankzegging van ons vraagt en ook aan ons geven wilt. Heere, niet ieder van ons heeft vandaag het avondmaal gevierd. En dat kan omdat we nog niet ertoe gerechtigd zijn om dat te doen, omdat we nog geen belijdenis hebben afgelegd. Dat geldt vooral van onze jonge mensen. Heere, wilt u geven dat ook onze jonge mensen er iets van hebben mogen ontdekken wat u in het avondmaal aan rijkdommen aan ons wilt schenken. En dat ze ook begeerig worden, verlangend worden om het te mogen ontvangen uit uw handen. Maar u weet ook, Heere, dat er onder ons zijn geweest die vandaag en in de afgelopen week geworsteld hebben en geen vrijmoedigheid hebben gehad. En we bidden ook of u hen verder wilt trekken en wilt leiden. En bij u is toch alles wat we nodig hebben. En u zegt het toch ook tegen ons. Open maar uw mond en al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heere, mocht het zo zijn dat de dingen van u voor ons nog geen waarde hebben en we eigenlijk nog leven als de mensen van buiten, wilt u ons dan tot bekering brengen? Wilt u ons stilzetten? Wilt u ons ervan overtuigen, Heere, dat dit leven niets anders is dan een gestadige dood? En dat wij eens ook voor uw aangezicht moeten verschijnen om verantwoording af te leggen van ons leven. En dat we slechts voor u kunnen bestaan in de genade van de Heere Jezus Christus. Maak ons onrustig en bekeer onze zielen als we nog ver van u vandaan leven. Wij danken en wij loven uw grote naam en wij bidden om uw blijvende zegen. Enkel uit genade, enkel om Christus Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 96 het eerste en het vijfde en ook het zesde vers. Psalm 96, vers 1, zing een nieuw gezang de Heere. En ook het vijfde vers geeft de eer aan het eeuwig opperwezen. En het zesde vers aanbid hem nederig al uw leven. We lezen vanmiddag Handelingen 2 vanaf vers 37 tot 47. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen we doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen: bekeer u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggend: wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardend in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. En een vrees kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En ze verkochten hun goederen en haven en verdeelden die aan allen naar het elk van noden had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardend en van huis tot huis broodbrekend aten ze tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En ze prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover. Het uitgangspunt is deze middag vers 42 en vers 47. En die twee versen lees ik nog eens een keer. Ze waren volhardend in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. En ze prezen God en hadden genade bij het hele volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werd. Na het amen van de prediking zingen we straks Psalm 133, daarvan het eerste en ook het derde vers. Gemeente, vanmiddag willen we opnieuw met elkaar stilstaan bij die eerste christelijke gemeente. Die gemeente na Pinksteren, die gemeente daar in Jeruzalem. En we willen met elkaar onder ogen zien, hoe was die verhouding nu tussen de gemeente en de Here? Dat is de meest belangrijke verhouding, zoals we zullen beamen. En hoe was dat nu in die eerste gemeente? Speelde de dienst van de Heere zich nou af aan, om zo te zeggen, de rand van hun bestaan? Of was de dienst van de Heere nou de kern van hun bestaan. De spil van hun bestaan. En een tweede vraag die we met elkaar onder ogen willen zien is, ja, hoe gingen die mensen nou met elkaar om binnen die christelijke gemeente? Hadden ze oog en hart voor elkaar? Of leefden ze gewoon maar bij elkaar langs? Of zelfs nog veel erger, leefden ze in haat en nijd tegen elkaar? Hoe was dat eigenlijk? En een derde vraag die we met elkaar onder ogen willen zien is deze. Hoe leefde die eerste gemeente ten opzichte van de mensen van buiten? Was men werkelijk bewogen met de mensen van buiten en had men, om zo te zeggen, ook een woord voor de wereld? Had men ook een dienst in deze wereld? Wanneer we onze tekstwoorden en dit gedeelte samen overdenken, dan krijgen we antwoorden op al deze drie vragen. En over de vragen en de antwoorden, daar willen we het met elkaar een moment hebben. Ik heb als thema vanavond het leven van de eerste gemeente. En we staan stil bij de verhouding tot God, de verhouding tot elkaar en de verhouding tot de wereld. Dus het leven van de eerste gemeente, de verhouding tot God, de verhouding tot elkaar en dan de verhouding tot de wereld. Hoe stond men nou binnen die eerste christelijke gemeente ten opzichte van de Here en van zijn dienst? Dat is de meest belangrijke vraag, denk ik, die over het leven van de gemeente te stellen is. Het gaat immers altijd om deze dingen. Hoe is het met de verhouding tot God? En in de allereerste plaats lezen wij hier aan het einde van Handelingen 2 hoe die mensen tot het geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Deze mensen die hebben een levend geloof in de Heere Jezus gehad. Deze mensen waren geen naamchristenen. Dit waren geen mensen die wel van alle waarheden afwisten en dan gewoon maar overgaan tot de orde van de dag. Nee, deze mensen die hadden een levende band met de Heere. Het waren levende christenen daar in Jeruzalem. En als u zegt, hoe weet je dat nou zo zeker, dat het levende christenen waren? Nou, dat blijkt uit wat hier staat. Want er wordt hier namelijk beschreven hoe die mensen tot de Heere geleid zijn. Er is namelijk altijd een weg die een mens bewandelt tot God. Een mens is nooit zomaar met God verzoend. Daar is een bepaalde weg voor nodig. En ik zal niet zeggen dat het altijd dezelfde weg is. Maar het is wel een weg die een mens moet gaan. En je leest hier in dit gedeelte wat de weg is gegaan die de mensen, die eerste gemeenteleden, tot de Heere Jezus gegaan zijn. Je leest hier in Handeling 1 dat de mensen onder de indruk zijn geraakt van de Pinksterpreek van Petrus. En dat was een ontdekkende preek, hoor. Dat was een scherpe preek. Hij heeft wat dat betreft de zaken niet anders voorgesteld als dat ze waren. Hij heeft ze gezegd over Christus en over het kruis en wat zij ook daar aan gedaan hadden. En toen zijn daar onder de Joden daar in Jeruzalem zijn er veel mensen gekomen die zeiden, wat zullen wij doen? Ze werden verslagen in het hart, staat er. Wat zullen we doen, mannenbroeders? Hoe kunnen we nou zalig worden? Ze werden verslagen, ze erkenden en ze voelden, we zijn schuldige mensen tegenover God. Maar toen heeft Petrus ook hen mogen spreken van de ontferming en de genade van de Heere in Christus over zondige mensen. En heeft gezegd, bekeer u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot de vergeving van de zonde. U mag de vergeving van uw zonde zoeken bij de Heere Jezus. En dat is door de Heilige Geest gebruikt om die mensen, die Joden daar in Jeruzalem, van die verslagenheid te brengen tot de vreugde over de vergeving. Dat heeft die mensen nou gebracht tot het levende geloof in de Heer Jezus Christus. Ze hadden hem nodig gekregen als hun zaligmaker. Maar ze hadden hem ook lief leren krijgen als hun zaligmaker. Hij heeft zich ook over ons willen ontfermen. Dus om zo te zeggen, die mensen waren tot levende gelovigen geworden. Daar door het wonder van het werk van Gods woord en van Gods heilige geest. Nou, dat is denk ik het meest fundamentele wat je kunt zeggen over die eerste christenen. Levende christenen. Wat belangrijk dat ook wij dat zijn, dat anders wij dat worden. Heel duidelijk blijkt uit dit gedeelte gemeente dat het een levende gemeente was. En wanneer u zegt, ja, waar blijkt dat nou uit? Dan lees ik weer even dat vers voor dat ik eigenlijk als een uitgangspunt gekozen heb, vers 42. Ze waren volhardend in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. Dus een aantal kenmerken, 4 kenmerken, waaruit blijkt dat het een levende gemeente was. In de allereerste plaats blijkt dat zij volharden in de leer van de apostelen. Wat betekent dat? Dat betekent heel eenvoudig dat zij bleven bij dat wat de apostelen hen hadden onderwezen. De apostelen, de discipelen, oor- en ooggetuigen van de Heer Jezus. Wat hebben die discipelen dan aan hen verkondigd? Wat hebben ze onderwezen? Geen andere dingen dan dat de Heer Jezus aan de apostelen, aan hen onderwezen heeft. Ik hoef daar niet al te breed over te spreken vanmiddag, maar het is ons bekend dat de Heer Jezus aan zijn discipelen heel wat geleerd heeft. Als je de evangeliën leest, dan kom je dat wel op het spoor. De Heer Jezus heeft veel geleerd over zichzelf. Mijn discipelen, ik ben van boven en u bent van beneden. Ik ben gekomen van de Vader om de wil van de Vader te doen. Ik ben gezonden naar deze wereld om zondaren zalig te maken. Jezus heeft zoveel gesproken over hemzelf, over zijn missie, zoals we dat zeggen, zijn zending. Hij heeft zoveel gelijkenissen gesproken en zoveel vergelijkingen gemaakt. Ik ben de deur, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En Jezus heeft zoveel geleerd over wat nu het koninkrijk van God inhoudt. Wat ook de wetten zijn van het koninkrijk. Denk aan de bergrede. En zo hebben ze heel wat gehoord, die discipelen. Ook over de toekomst hebben ze van de Heere gehoord. Over de toekomst van de mens. En over de toekomst van deze wereld. En al dat wat ze van de Heere Jezus geleerd hebben, hebben ze weer overgedragen aan de eerste christenen. En die eerste christenen, die hebben volhard in de leer van de apostelen, staat er. Dat dus geen ander iets is dan de leer van de Heere zelf. Weet u wat dat betekent, gemeente? Dat die eerste christengemeente volharde in de leer van de apostelen. Dat is dat ze alles wat op hen afkwam ook getoetst hebben aan de leer die ze hadden meegekregen. Was dat nodig? Ja, helaas wel. Er waren ook in die tijd, vlak daarna zijn er al dwaalleraren de gemeenten binnengeslopen en die hebben allerlei dingen verkondigd die niet zijn zoals de apostelen dat hebben geleerd. En binnen die eerste gemeente was men dus daar al gespitst op. Wij moeten de leer bewaren. Wij moeten werkelijk niet afwijken van wat ons is overgeleverd. Eigen gedachten, alles moeten wij ondergeschikt maken aan wat de leer van de apostelen ons heeft overgeleverd. Ik moet zeggen dat helaas in de eeuwen daarna de kerk niet zozeer als de eerste gemeente de leer van de apostelen bewaard heeft. Helaas niet. En daarom zijn er in de loop van de kerkgeschiedenis ook steeds van die, zeg maar, reformaties nodig geweest. Kleinere reformaties, soms een hele grote reformatie. En ook vandaag de dag zie je dat er in kerken afwijkingen zijn van de leer van de Here. En dat men eigenlijk liever eigen gedachten en eigen inzettingen aanhangt dan wat de Here in zijn leer ons ook heeft onderwezen. En wat ook, en misschien dat we dat ook in alle eerlijkheid moeten zeggen tegen elkaar, wat ook aan de orde is vandaag de dag, dat mensen niet zoveel meer met de leer hebben. Het gaat toch om het leven, zegt men dan? Het gaat er toch om dat je de Here lief hebt? En ja, het gaat toch om je gevoelen en om je beleving en de leer? Ach, laat de een nou deze leer hebben en laat de ander nou maar die leer hebben. Vandaag de dag zie je dus eigenlijk ook een relativering van de leer. Niet zo heel lang geleden hoorde ik een opmerking van iemand die zei: leer, dat zijn stukken leer. Met andere woorden, alleen maar dor, alleen maar droog. Maar als je nou naar die eerste gemeente kijkt, die gemeente na Pinksteren, die levende gemeente, dan zie je als eerste wezenskenmerk dat ze volharden in de leer van de apostelen. Het christelijk geloof kan niet zonder fundament. En de leer is van de Here. En daarom bewaart een echte christelijke kerk ook de leer van de Here. En daarom zullen we ons ook in de leer van de Here steeds moeten verdiepen. Daarom is het belangrijk dat onze jonge mensen catechetisch onderwijs krijgen. Maar ook wij die ouder zijn, dat we ons verdiepen in de leer. De belijdenisgeschrift. Lezen wij die nog wel eens? Natuurlijk, er wordt over gepreekt in ons midden nog. Maar is dat nou werkelijk nog iets waar we ons in willen verdiepen? We zullen vanmiddag in alle eerlijkheid tegen elkaar moeten zeggen dat het van wezensbelang is dat we niet schipperen als het gaat om de leer van de apostelen en de leer van christenen, van Christus. Gevoelens en meningen van ons moeten altijd weer ondergeschikt gemaakt worden aan de aan ons overgeleverde, gezonde leer van de schriften. En dan zeggen we erbij als kerken van reformatorisch beleiden, wat wij dan hebben mogen opschrijven als samenvatting daarvan in onze belijdenisgeschrift, in onze confessie. Binnen die eerste gemeente bleef men volharden in de leer van de apostelen en men bleef volharden in de breking van het brood. Dat betekent, ja, men bleef volharden in de viering van het avondmaal. Ik zal u zeggen, men gebruikte in die tijd eerst een gewone maaltijd en dan daarna werd het avondmaal gevierd. Maar verder ging het op dezelfde manier zoals bij ons. Ook daar werd het brood gebroken en werd de wijn vergoten als teken van Jezus' gebroken lichaam en vergoten bloed. We hebben vandaag erbij stilgestaan dat men in die eerste gemeente avondmaal heeft gevierd met vreugde en met eenvoudigheid van hart. En ik heb omstandig proberen uit te leggen vandaag wat de betekenis is van deze woorden. Nu wij vandaag avondmaal hebben gevierd, gemeente, denk ik dat het goed is dat we ook onszelf de vraag stellen in hoeverre of wij ook vandaag met vreugde dat avondmaal hebben mogen vieren. Hebben wij ons weer helemaal kwijt mogen raken aan de zaligmaker? Hebben wij er iets van de vreugde weer mogen smaken over zijn volbrachte werk en over zijn onvoorstelbare liefde voor ons? En als we vandaag avondmaal vierden en er is niets van die vreugde in ons hart gekomen, Die verwondering in ons hart gekomen. Dan mogen we ons wel eens afvragen waar dat aan zou kunnen liggen. Misschien hebben we dan toch niet met eenvoudigheid van hart avondmaal gevierd. Dan hebben we niet echt alleen op de Heere gezien. Dan hebben we toch weer te veel op de dingen van onszelf gezien of van de anderen gezien. Misschien hebben we ons niet goed voorbereid. Ach, laten we dat ook maar even in het midden verder. Als we geen gezegende avondmaalsviering hebben gehad, gemeente, laten wij dan ermee gaan naar de Heere en zeggen: wilt u me alsnog een zegen bereiden? Binnen die eerste gemeente volhardde men in de breking van het brood, staat er. De werkelijkheid leert dat er in ons midden helaas mensen zijn die volharden in het tegendeel. Dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen: wij volharden in het niet breken van het brood. In het niet avondmaal vieren. En ik zou in alle eerlijkheid vanmiddag ook die mensen de vraag willen stellen wat daar de reden van is. En dan zou het best kunnen zijn dat u vanmiddag zegt: ja, daar is een geestelijke reden voor. Ik worstel daar zo mee. Ik worstel met de toe-eigening van het heil. Of dat u zegt: ja, maar ik heb anders wel avondmaal gevierd, maar geestelijk gezien is het niet goed op dit moment tussen de Heere en tussen mijn ziel. En dat is door die of die oorzaak. Dat kan soms. Als er worstelingen zijn in ons hart, als we daar werkelijk mee bezig zijn, dan is het van belang dat we aanhouden in het gebed. En dat we zeggen: Heere, zegen anderen, maar zegen ook mij. En dan belooft de Heere dat hij ons zegenen wil. Er is nog nooit één die de toevlucht nam om door hem gezegend te worden, die door hem leeg is weggezonden. Maar aan de andere kant, het is ook mogelijk, gemeente, dat wij geen avondmaal vieren, omdat de dingen eigenlijk niet zo spelen voor ons leven. En dan zal dat eigenlijk ook breder gelden. Dan geldt het niet alleen van het avondmaal, dan geldt het eigenlijk ook van het hele evangelie. De waarde van Christus zal voor ons weinig of bijna helemaal niets zijn. Maar als de Heere Jezus geen waarde heeft voor ons leven, dan moet ik u vanmiddag wel oproepen tot geloof en tot bekering. Want het is namelijk zo dat ons leven niet anders is dan een gestadige dood, zegt het doopsformulier, en dat is de werkelijkheid. En wanneer wij eens voor de Heere moeten verschijnen, moeten wij ons verantwoorden voor ons leven. En we kunnen alleen voor hem bestaan als onze zonden zijn vergeven en als de schuld van ons leven is bedekt. En alleen wanneer we de toevlucht hebben genomen als een arme in onszelf tot de levende Christus, zal dat het geval zijn. En daarom, als we er nog buiten staan en ongevoelig voor zijn, neem uw toevlucht tot hem. Binnen de eerste gemeente volhardde men, zo lezen wij, in de leer van de apostelen, in de breking van het brood. En men ging ook volharden, zo lezen wij, in de gemeenschap. En dat is iets om ook nog even bij stil te staan, gemeente. Dat betekent dat men ook werkelijk met elkaar meeleefde. Dat men werkelijk waar ook oog had voor elkaar. Dat men elkaar ook in geestelijk opzicht wilde en kon ondersteunen. Binnen de eerste gemeente kon de een de ander ook van dienst zijn om te spreken over de dingen van de Heer. Een geestelijk gesprek. Is dat niet van geweldig belang, gemeente, dat we ook elkaar kunnen bemoedigen in het geloof? Dat als we bij elkaar zijn, dat we ook eens wat goede woorden van de Heere met elkaar kunnen delen. En juist als een van ons dan moeite heeft, of als een van ons dan werkelijk ook misschien het allemaal even weer kwijt is, wat kan het dan geweldig belangrijk zijn als we goede woorden spreken van de Heer. Binnen de eerste gemeente volhardde men in de gemeenschap. En die gemeenschap die ging zelfs zo ver dat men ook in materieel opzicht bereid was om dingen met elkaar te delen. Het is algemeen bekend dat men binnen die eerste gemeente, staat hier trouwens ook, dat men zelfs goederen verkocht. En dat men dat uitdeelde aan ieder die dat nodig had. Dus gemeenschap, wat is dat ook een belangrijk iets. Hè? Hoe heeft die gemeente zich nou opgesteld naar elkaar? Men leefde met elkaar mee. Er was werkelijk oog en hart voor elkaar. En dan ten vierde, gemeente, wij lezen hier, men volhardde ook in de gebeden. Wij zullen dat zo moeten opvatten, dat men elke dag naar de tempel ging en dat men daar ook aan die gebedstijden deelnam. In de eerste tijd had men nog geen eigen kerkgebouw. Dus de tempeldienst, daar deed men dan aan mee. Elke dag was men in de tempel om te bidden tot God. Wat is dat ook niet een belangrijk gegeven? Levende gemeente zijn, werkelijk een levend christen zijn, kan niet zonder het gebed. En dat gebed, dat moet dan niet iets zijn van dat doen we even voor en na de maaltijd. Of dat doen we eventjes aan het begin van de dag en aan het einde van de dag. Want ja, dat hoort nou één keer zo. Nee, dat gebed, dat moet werkelijk waar vanuit ons hart iedere dag opgezonden worden tot de Heer. Het gebed moet de ademhaling voor ons hart zijn. En binnen die eerste gemeente zie je dat het zo het geval is geweest. Men volhardde in de gebeden. Wat is dat niet van geweldig belang? Volharden in het gebed. Dus hoe stond men nou in die eerste gemeente ten opzichte van de Here? Men had een levende band met de Here Jezus Christus. Men volhardde in de leer van Christus. Men volhardde ook in de breking van het brood tot ondersteuning van hun geloof. Men volhardde in de gebeden. En hoe stond men in de gemeente ten opzichte van elkaar? Men had werkelijke gemeenschap met elkaar. Oog en hart voor elkaar. En dan is er tenslotte nog één vraag die we met elkaar onder ogen willen zien vanmiddag. En dat is de laatste vraag. Hoe stond men ten opzichte van de wereld buiten? Er staat in vers 47, zij prezen God. Ze hadden genade bij het hele volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werd. Ze prezen God en hadden genade bij het hele volk. Ze prezen God, dat moeten wij zo opvatten dat men niet alleen maar met woorden de Heere groot gemaakt heeft, maar dat men vooral ook met de daden de Heere heeft groot gemaakt. Dus dat men in, laten we het zomaar zeggen, dat men in hun dagelijkse gang iets had van wij stellen ons leven tot een dankoffer voor de Heere. Men heeft de geboden van de Heere dus als uitgangspunt gekozen voor hun leven. Ze prezen God. Ze deden niet mee met alle dingen van de wereld. Nee. Er waren bepaalde dingen in de wereld en zeiden ze, daar kunnen we als christen echt niet aan meedoen. Er waren bepaalde plekken in de wereld waarvan ze zeiden, daar kunnen we echt niet zijn als christen. Maar waar ze konden zijn, daar waren ze. En waar ze konden spreken, daar spraken ze. En waar ze niet konden spreken, daar toonden ze het uit hun doen en uit hun laten. Hij is onze zaligmaker en onze koning. Een levend dankoffer voor de Heere. Zo waren ze in de gewone dagelijkse leven betrokken op God. En je ziet, ze hadden genade bij het hele volk. Dat betekent, daar ging dus iets van die mensen uit. Dat werd opgemerkt. Andere mensen van buiten, die zagen en die proefden de integriteit en de liefde van de christenen. En ze vroegen zich af, hoe kan het toch dat die mensen zo anders zijn dan de anderen in deze wereld? Hoe kan het toch dat ze andere keuzes maken? Hoe kan het toch dat je nooit met die mensen bedrogen uitkomt? En ze hadden genade bij het hele volk. Aantrekkingskracht had de eerste gemeente niet vanwege hun geweldige tentcampagnes, niet vanwege andere grote acties, maar ze hadden aantrekkingskracht louter en alleen omdat ze in alle eenvoud en oprechtheid in de dagelijkse praktijk van hun leven de Heere wilden dienen. Zouden de dingen vandaag anders liggen? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat het ook voor vandaag zo van geweldig belang is dat we werkelijk de Heere dienen en willen vrezen in de praktijk van ons leven. Dat we dan ook wel eens andere keuzes maken, ja. Dat we ons het evangelie niet schamen, nee. Dat we niet voor dit of dat niet uitgemaakt willen worden en daarom maar meedoen. Dat we principieel blijven en dat we door de liefde worden bewogen. Dat we ons niet stellen boven andere mensen, maar door de liefde worden bewogen. Ik denk dat daar ook veel van uit zal gaan. Dat de mensen om ons heen dat ook wel zullen proeven en zullen smaken. Wat is nou eigenlijk het geheim van die mensen? Dat hun vraag zal gaan worden. De Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werd. Wat is dat een machtig iets om te lezen. Wat kun je daar vandaag ook naar verlangen? Dat er uit de wereld mensen komen om in de Heere Jezus hun zaligmaker te erkennen. Wel gemeente, zo hebben wij vandaag op deze avondmaalszondag met elkaar een ogenblik stilgestaan bij die eerste gemeente. Vanmorgen bij de avondmaalsviering van die eerste gemeente en vanmiddag bij het leven van die eerste gemeente. En als ik nog kort mag samenvatten, het leven van de eerste gemeente, als het gaat om verhouding tot boven, bestond daarin dat men volhardde in de leer van de apostel, de breking van het brood. En dat men volhardde ook in de gebeden. En hoe was het in de verhouding tot elkaar? Men had gemeenschap met elkaar, oog en hart voor elkaar. En hoe was het nou ten opzichte van buiten? Men was in de wereld, maar men was niet meer van de wereld. Ze prezen God in hun doen en in hun laten. Als we zo vandaag bij die eerste gemeente bepaald zijn, hebben we dan eigenlijk niet weer opnieuw een voorbeeld gekregen van hoe we hebben te zijn? Of anders gezegd, leren we niet uit die eerste gemeente hoe de Heilige Geest zijn gemeente wil hebben en wil wijden en wil leiden? In elk geval, ik hoop van harte dat onze avondmaalszondag van vandaag ertoe mag bijdragen dat we meer en meer beantwoorden aan het doel dat de Heere met ons heeft, persoonlijk en ook als gemeente. Amen. Laat ons samen danken en bidden. We zijn aan het einde gekomen van de diensten van vandaag. Iedere zondag is bijzonder, maar vandaag toch wel een bijzondere zondag, omdat de tekenen van brood en wijn in ons midden waren. U wilde zelf uw weg schenken onder die tekenen van brood en wijn. En als het goed is, Heren, hebben wij vandaag met verheuging avondmaal mogen vieren. Is er weer iets opengebloeid in ons hart van die wederliefde die het zegt, ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En als het goed is, Heren, is er ook weer iets van de hoop in ons hart. De hoop op u. En die hoop, die doet alle moeite en alle leed verzachten. Heer in de hemel, we hebben vanmiddag samen stilgestaan ook bij het leven van de eerste gemeente. En in het onderwijs dat u ons daarover geeft in uw woord, krijgen we ook heel veel voor ons van vandaag te horen. En wilt u geven dat we dat ook mogen verwerken. Dat ook wij mogen volharden in de leer van de apostel, in de gebeden en in de breking van het brood. Dat ook in ons midden meer en meer die hartelijke gemeenschap er mag zijn. En dat wij ook meer en meer, Heren, in deze wereld mogen zijn mensen die u prijzen. Niet alleen met woorden, maar juist ook in onze gehoorzaamheid aan uw woord en aan uw geboden. We danken u voor uw goede gaven vandaag ontvangen, Heren. Wij bidden om uw zegen voor de week die voor ons ligt. Voor velen van ons een werkweek. Wilt u ons krachten geven? Wilt u bij ons zijn? Heren, wilt u met ons zijn als er moeite en zorgen zijn? Wilt u met ons zijn als we naar het ziekenhuis moeten? Of als we in het ziekenhuis zijn, ook van ons uit ons midden liggen er in het ziekenhuis. Gedenk ook diegenen uit ons midden. Heren, ontfermt u zich, blijvend over ons, naar de rijkdom van uw genade, in de Heere Jezus Christus, uw Zoon, om zijnentwil. Amen. De slotzang is Psalm 105 en daarvan het allereerste vers. Psalm 105, vers 1, de slotzang van deze dienst. Ga in vrede, met u draagde de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.